Wij zijn oprecht overtuigd dat we het geslacht van een medewerker geen enkele rol speelt in ons beloningsbeleid en de uitvoering daarvan.
Gelijke beloning voor mannen en vrouwen wanneer deze vergelijkbare werkzaamheden uitvoeren. Het klinkt zo simpel. Toch blijkt de uitvoering hiervan lang niet altijd zo makkelijk als het klinkt. Vanwege hardnekkige, bewuste of onbewuste patronen. Maar ook omdat simpelweg niet altijd duidelijk is welke werkzaamheden zwaarder wegen. Je luistert naar Het Oordeel. Een podcast van het College voor de Rechten van de Mens, waarin we maandelijks een discriminatiezaak behandelen. Met in deze aflevering: wanneer wordt loonverschil discriminatie?
We zijn hier omdat Aniek, die bij een zorginstelling werkt, van mening is dat zij minder beloond wordt dan haar mannelijke collega's.
Je hoort Hanna Jans, jurist bij het College voor de Rechten van de Mens. De werkplek waar ze het over heeft is een organisatie met haar hoofdkantoor in Gouda.
Het gaat over een zorginstelling voor ouderen. Ze zijn vooral gericht op mensen met dementie. Zij bieden heel veel verschillende diensten aan. Dus ze bieden thuiszorg aan en revalidatie. En ze hebben ook veel verschillende specialisten in dienst.
Aniek is specialist ouderengeneeskunde, maar daarnaast ook kaderarts. Dat betekent dat ze patiënten ziet, maar ook andere zorgprofessionals begeleidt bij het geven van zorg.
Aniek werkt al sinds 1997 bij die zorginstelling. Ja. Maar in begin 2024 heeft zij gevraagd om een hogere inschaling.
Okay.
En dat is afgewezen. Maar later hoorde zij dat haar twee mannelijke collega's ook gevraagd hadden om een hogere inschaling. En die kregen dat ook niet, maar die hebben wel een extra toelage gekregen.
Het salaris van de drie is in de basis dus hetzelfde. Alleen de toelage van haar mannelijke collega's bestaat uit ongeveer €750 per maand. Een toelage die Aniek geweigerd wordt.
Aniek is kaderarts en dat betekent ook dat ze meer verantwoordelijkheden heeft op de werkvloer. En ze heeft ook onder andere een extra afdeling voor jonge mensen met dementie opgezet. En een extra afdeling voor dementie met zeer ernstig probleemgedrag. Dus dat laat denk ik ook wel goed zien wat haar functie is. Omdat zij dus ook extra afdelingen met bepaalde specialismes opricht.
Ja. In januari van 2026 vindt de zitting plaats bij het College voor de Rechten van de Mens.
Goedemorgen, komt u verder. Volgens mij is iedereen zover. Klopt dat? Mooi. Welkom bij het College voor de Rechten van de Mens. Wij gaan het vandaag hebben over verzoekschrift dat is ingediend door mevrouw. Ik zal zo meteen iets vertellen over hoe we deze zitting vandaag zullen invullen. Voordat ik dat doe, zal ik eerst vaststellen wie er vandaag allemaal aanwezig is. En dan begin ik met mevrouw. Dat bent u.
Ja, dat ben ik.
Aniek is naar de zitting in Utrecht gekomen samen met een advocaat. Aan de kant van de verweerder zit iemand van HR en de leidinggevende van Aniek.
Het is spannend om hier te zitten. Dat denk ik ook dat voor de verweerder zo zal zijn.
Dit is Aniek.
Maar voor mij is het heel belangrijk, en dat heb ik ook in de brieven geschreven, dat voor mij het een belangrijke waarde is dat zowel mannen als vrouwen op een gelijkwaardige manier beloond worden. Zeker als de werkzaamheden in ieder geval vergelijkbaar zijn. Nou, wat ik hoop te bereiken is in ieder geval dat duidelijk wordt dat, hoewel het misschien niet intentioneel is, maar dat er wel sprake is van ongelijke beloning. En ik snap dat het niet intentioneel is. En de transparantie ontbreekt. En ik hoop eigenlijk ook dat voor mijn collega's, ik ben kaderarts en ik wil die toeslag, maar we hebben meerdere kaderartsen in onze organisatie. En ik denk dat die ook recht hebben op gelijke beloning.
Dit is de leidinggevende van Aniek.
Wilt u reageren?
Ja, misschien vooral door te zeggen dat ik herken en erken en ook nou ja, in de gesprekken die we daarover hebben gevoerd, zeker heb uitgesproken dat wij enorm waarderen en zien en blij zijn met de enorme inhoudelijke bijdrage die heeft geleverd voor onze organisatie. Dus dat staat voor mij helemaal niet ter discussie.
Nee.
En ook niet, ja, daar is geen twijfel over mogelijk dat ik te maken heb met een hele talentvolle en gewaardeerde medewerker.
Ja.
Wat denk ik bijzonder is in deze zaak, is dat hier staan een huidige werknemer en een huidige werkgever tegenover elkaar. En dat zie je eigenlijk niet zo vaak. Omdat vaak is het zo dat op het moment dat er een klacht ingediend wordt bij het college, de verhoudingen vaak al niet meer zo goed zijn of dat iemand al uit dienst is. En dat is denk ik bijzonder hier, is dat Aniek werkt nog bij de zorginstelling. En je zag ook eigenlijk gelijk dat zij aangaf van, ik denk niet dat hier sprake is van bewuste discriminatie, maar ik wil dit wel graag aankaarten.
Nou ja, in dit geval, jij bent ervan overtuigd dat er iets niet goed is gegaan, niet eerlijk is gegaan. Dan wil ik daar graag over in gesprek en ook hierover in gesprek. Of hierover verklaren waarom wij denken dat we eerlijk en zorgvuldig gehandeld hebben.
Ja, u wilt duidelijkheid geven inderdaad.
Ja, zeker.
Nee, dat is heel fijn.
Ja, ze waren zich ervan bewust dat ze een werkrelatie hebben en dat ze die werkrelatie moeten voortzetten, ook al is er nu een juridisch conflict.
Ja.
En dat is natuurlijk best lastig. Dus inderdaad, Aniek was heel complimenteus, ook over het werk van haar collega's, van die twee die mannelijke collega's. En de zorginstelling die sprak ook echt waardering uit voor het werk dat Aniek deed.
Ja. Ja. Een belangrijk argument van de zorginstelling op de beschuldigingen van Aniek is dat de mannelijke collega's, ook al hebben ze dezelfde functie, andere extra taken doen dan Aniek. De ene mannelijke collega was naast specialist ouderengeneeskunde en kaderarts ook eerste geneeskundige. De andere collega was naast specialist ouderengeneeskunde waarnemend eerste geneeskundige en ook WZD-functionaris.
Wat zij ook belangrijk vinden is dat beide mannelijke collega's veel contact hebben met de raad van bestuur. Ja. Dat vinden ze, zien zij als een groot verschil tussen Aniek en de functies van de mannelijke collega's. Ja.
Ik vind gelijkwaardig daarin een ingewikkeld dat het verschillende soorten werkzaamheden zijn. En ik dan denk, als ik dat gelijkwaardig noem, ja, wat niet zozeer uit bangigheid, maar wat betekent dat dan?
Want nou, het betekent in ieder geval
anders
dat het gelijk is. Daar gaat het niet om, dus misschien helpt dat.
Nee, de inhoud is niet gelijk.
Nee, dat is het.
Laat ik daar dan duidelijk over zijn.
Ja, nee, maar dat
de kwaliteit
is
of het belang, daar kan je over discussiëren.
Ja.
Ik denk dat ze alle drie extra taken hadden, maar verweerden ze eigenlijk, maar die taken van die mannen, dat is een ander soort verantwoordelijkheid. En daarom moet dat zwaarder beloond worden.
Voor de twee mannelijke collega's van Aniek wordt de term maatmannen gebruikt. Hanna legt uit hoe deze term tot stand is gekomen.
Dat komt omdat je op het moment dat je het gevoel hebt dat je ongelijk beloond wordt, ten opzichte van collega's van een ander geslacht, heb je eigenlijk twee opties. Je kunt aan de ene kant zeggen, ik ga onderzoek doen naar de beloning van al mijn collega's en dan ga ik in beeld brengen hoeveel de mannen gemiddeld verdienen en hoeveel de vrouwen gemiddeld verdienen. En nou, daar komt dan uit dat in dit geval vrouwen minder zouden verdienen. Dat is de ene optie. Dat is best ingewikkeld, want dan moet je weten wat andere mensen verdienen in je organisatie. Nou, dat is lastig. Maar de andere optie die de wet geeft is een maatmanbeoordeling. Of een maatmensbeoordeling, want het kan twee kanten op. Maar die maatmanbeoordeling betekent dat je je dus mag vergelijken met één man of met één vrouw. En als je dan alle stappen doorloopt en er blijkt dat er een beloningsverschil is dat niet goed verklaard kan worden, dan is er sprake van discriminatie.
Ja. Ja.
En er zijn ook mensen die zeggen, nou, wat is dit voor een methode?
Ja.
Dat is niet grondig genoeg. Maar die methode is er omdat ongelijke beloning zo ontzettend lastig te herkennen, op te sporen is, uit te leggen is. Dus zelfs met deze methode is het soms nog heel moeilijk.
Oké, dus met de bijzondere plek en bijzondere verantwoordelijkheden van de maatmannen bedoelt u specifiek, als ik u goed begrijp, directe contact met de raad van bestuur en het geven van gevraagd en ongevraagd advies. Dat is heel concreet wat u daarmee bedoelt.
Ik denk dat dat het meest onderscheidende element is in de functie van een SO, inclusief kaderarts, de twee apart beschreven functies. Dus doorvraag over is dat dan precies gelijkwaardig? Daarvan denk ik uiteindelijk nee.
Nee.
Ik denk ook dat je op zitting wel zag dat het college heel goed doorgevraagd heeft. Hè? Ja. Dus het college zat er met een meervoudige kamer. Dus dat betekent met 3 collegeleden en en de secretaris. En die stelden alle 4 vragen om het echt heel goed helder te krijgen. Ja. Wat nou precies de situatie was.
Ja, er werd heel veel doorgevraagd. Ja. Dus bijvoorbeeld ook over dat bestuur inderdaad. Ja. Ja, maar wat wordt er dan besproken met en hoe vaak? En,
ja. Precies.
Als het gaat om die verantwoordelijkheden, de bijzondere verantwoordelijkheden van deze maatmannen richting het bestuur. Die verschillen per maatman, omdat ze verschillende functies hebben. Als het gaat om de WZD-functionaris, dan is het de verantwoordelijkheden, als we het daarover hebben, dan zijn die gericht op de WZ-wet zorg en dwang. Als het gaat eerst de geneeskundige, dan is het wat algemener, als ik u goed heb begrepen. Dat zijn de verantwoordelijkheden waar we het over hebben.
Ja, dat is algemener, maar kan bijvoorbeeld ook heel specifiek zijn. Hè? Het is al gelukkig alweer even geleden, maar in de COVID-tijd was de eerste geneeskundige echt als allereerste verantwoordelijke en aanspreekbaar op het beleid wat we als organisatie hadden rondom het bestrijden van infectieziekten. En om een beleid te maken, om een protocol te en daar goed over te informeren, om deel te nemen aan het crisisteam. Daar was geen twijfel over mogelijk dat hij degene was, in dit geval hij, de eerste geneeskundige, die daar dan met het bestuur over sprak. En ook bijvoorbeeld bij een calamiteit of een crisis of een hele ingewikkelde melding bij het meldpunt Veilige Zorg is hij de adviseur voor het bestuur hoe die afgehandeld moet worden. Dus om hem even iets begrijp dat gezocht wordt naar concrete taken.
Ja, precies.
Het dilemma zit voor het college vooral bij de vraag: zijn de functies van Aniek en de 2 maatmannen vergelijkbaar? De wet schrijft namelijk voor dat de functies nagenoeg gelijkwaardig moeten zijn. Dat maakt deze situatie lastig, omdat het bij de 3 mensen in kwestie dus deels om andere functies gaat. Ze zijn allemaal specialist ouderengeneeskunde, maar ze doen alle 3 ook andere taken die vergeleken moeten worden. Toch zijn juist deze details belangrijk.
Volgens het CBS, het Centraal Bureau voor Statistiek, lag het uurloon van vrouwen in het bedrijfsleven, dus nou, Aniek werkt ook in het bedrijfsleven, in 2024 gemiddeld 14,5% lager dan het uurloon van mannen.
Ja, ja. Die wordt kleiner, is de trend in al die jaren, maar dat gaat heel langzaam. Waarom gaat dat zo langzaam?
Ja, dus dat gaat heel langzaam. En vooral ook, het gaat ook pas recent. Het is pas vrij recent dat die kloof kleiner wordt. Dus het is heel lang stabiel geweest. En pas sinds een aantal jaar wordt die kloof kleiner. En het gaat inderdaad heel langzaam. Ik denk waarom dat zo is de million dollar question. Als we dat precies zouden weten, dan Dat zou het werk een stuk makkelijker maken. Maar delen ervan, denk ik, is in ieder geval dat je het vaak niet weet als vrouw wat je mannelijke collega's verdienen.
Ja, dat we niet altijd transparant zijn over wat we verdienen.
Precies. En het is ook niet zo dat je naar HR kunt stappen om te vragen: goh, wat verdient collega X?
Ja.
Want ja, HR heeft natuurlijk ook te maken met privacy. Dus die kunnen dat gewoon niet altijd, niet altijd zeggen.
Als je dan hebt over dingen die we kunnen ondernemen om... Nou ja, die loonkloof kleiner te maken. Is dit dan een van de dingen? Op de werkvloer gewoon met elkaar praten over wat je verdient?
Ja, ik denk dat dat wel heel nuttig is. Ja. Mm-hmm. Doordat als je daar open over bent, dan kom je erachter. En dan heb je ook. Kun je, als je weet wat andere mensen verdienen, dan kun je ook eens aan je manager vragen: goh, waarom verdien ik eigenlijk dit bedrag en mijn collega dat bedrag?
Ja. Ja.
Dus dat is zeker een van de dingen die je kunt doen. Een ander punt is natuurlijk dat het als werkgever heel belangrijk is om je beloningsbeleid op papier te zetten. Zodat het gewoon helder is en transparant, controleerbaar is waarom mensen op een bepaalde manier worden ingeschaald.
Ja. Ja. En de overheid? Is er iets dat de overheid kan doen?
Ja, zeker. En er is ook iets wat er aan zit te komen op dat gebied. Want er is een nieuwe Europese richtlijn over loontransparantie. Die de overheid moet gaan implementeren in de Nederlandse wet. En die gaat er ook voor zorgen, onder andere, dat werkgevers, als ze een nieuwe medewerker krijgen, niet meer mogen vragen: wat heb je bij je vorige werkgever verdiend? Ja.
Yeah.
Ja. En dat is wel een heel belangrijk middel, omdat je dus ziet dat als je altijd maar kijkt naar het laatst verdiend salaris, noemen we dat, dan blijven beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen in stand.
In een zaak eerder dit jaar bij het college, die tevens het nieuws haalde, ging het over het loon van vrouwelijke rechters in Nederland. In de rechtspraak werden tot een aantal jaar geleden nieuwe medewerkers onder andere ingeschaald op basis van het laatst verdiende loon.
En dat is een criterium waarvan het college zegt, ja, dat is geen deugdelijk beloningscriterium. Omdat je gaat dan eigenlijk blind af op wat die vorige werkgever gedaan heeft.
En daarbij kan je je afvragen of die factor dus echt een zuivere weerspiegeling is van je werkervaring en kennis.
Naar mijn mening heeft Zorgpartners als werkgever de vraag van over haar salaris zorgvuldig en uitgebreid in behandeling genomen. Er zijn meerdere gesprekken gevoerd door mijzelf en de Raad van Bestuur, waarin waardering is uitgesproken voor alles wat voor onze organisatie betekent en waarin het beloningssysteem is uitgelegd. Wij zijn oprecht overtuigd dat we het geslacht van de medewerker geen enkele rol speelt in ons beloningsbeleid en de uitvoering daarvan.
Kijk, ik denk dat dit potentieel heel veel gevolgen heeft. Dus dat is natuurlijk niet altijd zo en niet in alle gevallen. Maar als je het zwart-wit stelt, dan is het zo dat doordat vrouwen minder verdienen dan mannen, is het vaak zo dat als er kinderen komen, die vrouw dan maar wat minder gaat werken. Want ja, die verdienen toch al wat minder. En daardoor gaat die vrouw nog minder verdienen. Later is het moeilijker voor haar om carrière te maken. En zie je ook dat er een pensioenkloof is. Dus dat is nog meer een soort van de voortzetting van de loonkloof. Want als je minder verdient, dan betekent dat ook dat je pensioen lager is. Dus ja, dit kan wel doorwerken in het hele leven van een vrouw.
Wij zijn door onze vragen heen. Ik kijk nog even voor de zekerheid naar rechts. Oké, dan komen wij tot een afronding van deze zitting. Dank aan u beiden voor uw bijdrage en uw aanwezigheid. Ik wens u een fijne reis terug naar huis. Dank u wel. Ja.
Zes weken later volgt het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens.
Het oordeel is dat de zorginstelling verboden onderscheid gemaakt heeft jegens Aniek op grond van geslacht. Dus dat betekent dat de zorginstelling Aniek gediscrimineerd heeft.
Zij had gelijk beloond moeten worden met de twee maatmannen.
Precies.
Ja. Oké. Hoe is het college tot dit oordeel gekomen?
Kijk, het college heeft een vast stappenplan. Okay. Bij het vaststellen van gelijke beloning. Dat volgt uit de wet. De allereerste vraag daarbij is eigenlijk of sprake is van een hogere beloning. Dus er moet een verschil zijn, hè? Want anders houdt het gelijk op. Dat is hier het geval, dat is duidelijk. €750 in de maand, dat is een beloningsverschil. Ja. En vervolgens is de vraag, doen Aniek en die man waarmee zij zich vergelijkt, nou nagenoeg gelijkwaardige arbeid? Dus doen zij ongeveer hetzelfde werk? Kun je dat met elkaar vergelijken?
Ja, daar zit al direct wat dilemma.
Precies, dat is hier een hele discussie geweest. Omdat de zorginstelling zegt, nou, voor een deel doen zij gelijk werk en we waarderen ze allebei enorm. Maar die mannelijke collega die extra taak heeft op basis van de wet zorg en dwang, die heeft veel contact met de raad van bestuur. Die heeft een andere plek in de organisatie. Die heeft de eindverantwoordelijkheid. Dus dat zijn redenen waarom zij zeggen, daarom is die arbeid niet gelijkwaardig. Dus mag je dat eigenlijk niet vergelijken.
En daarover is het oordeel van het college opvallend. Het college zegt, het klopt dat ze andere taken hebben, maar bijvoorbeeld een adviesrol die een van de twee maatmannen heeft aan de raad van het bestuur is niet zodanig dat daarmee de arbeid wezenlijk anders is.
En daarmee heb je eigenlijk, dan heb je de eerste twee stappen zijn genomen. En daarmee heb je de horde van het vermoeden van discriminatie gehaald.
Ja.
Dus dat betekent dat er nu een vermoeden is.
Werk is gelijk, loon is ongelijk.
Precies.
Discriminatie. Ja.
Inderdaad, ja.
Vervolgens is het aan de werkgever om te bewijzen dat er geen discriminatie in het spel is. Dat kan door te laten zien dat objectieve beloningsmaatstaven zijn gebruikt. Opvallend daarin is dat een van de maatmannen aan de werkgever heeft gevraagd om zijn loon structureel te verhogen vanwege de zwaarte van zijn extra taken. En daarin heeft de werkgever zelf eerder geoordeeld dat deze niet zwaar genoeg meetellen.
Er is eigenlijk helemaal niet zo duidelijk geworden waarom deze man nou voor deze extra taken, die dus eigenlijk niet de functie zwaarder maakte, een extra toeslag kreeg.
Ja.
En Aniek heeft ook een aantal keer gevraagd aan die zorginstelling van waarom krijgt deze man nou ook die toeslag? En ze hebben daar eigenlijk steeds geen antwoord op gegeven.
Ja.
En dat is de reden waarom het college zegt, nou, dat is niet een objectieve beloningsmaatstaf geweest. Ik vind het heel goed dat vrouwen dit aankaarten. Want het is natuurlijk een enorm gedoe, zo'n juridische procedure. En dat is ook best spannend, lijkt me, om dat tegen je werkgever te doen. Waar je natuurlijk een goede relatie mee wil houden.
Ja, en je collega's.
En je collega's, ja. Je hebt ook, moet ook inderdaad...
Moet dan ook worden meegenomen in dit verhaal.
Ja, precies. Dus dat is spannend. Dus ik vind het... Maar de enige manier, denk ik, om dit soort situaties op te lossen... is soms om dit soort stappen te zetten. Dus dat is heel goed. En ik denk ook dat het heel goed is dat zo'n werkgever daar dan... In ieder geval, voor zover we weten, op basis van de zitting... goed op reageert en ook zegt van nou, hè, ja, we gaan naar dat college en we gaan uitleggen hoe het zit. En aan de andere kant vind ik het soms ook lastig, omdat ik denk dat er heel veel van dit soort gevallen zijn.
Okay.
En ook omdat je ziet, hè, bij deze werkgever is er een functiewaarderingssysteem. En dan gaat het toch mis bij zo'n toelage.
Yeah.
En dat maakt wel dat ik denk... Ja, dus laat ik ook zeggen dat ik denk dat er al heel veel werkgevers... die hanteren een bepaald beloningssysteem. Die zijn hier goed mee aan de slag. Die schrijven op waarom ze mensen op een bepaalde manier belonen. Maar er is ook gewoon nog wel een wereld te winnen, denk ik. Ja. Ja.
Het Oordeel is een podcast van het College voor de Rechten van de Mens. De podcast is een productie van het podcastkantoor en wordt gepresenteerd door mij, David Achter de Molen. De namen in deze aflevering zijn gefigeerd. Als je zelf vermoedt gediscrimineerd te zijn, dan kan je een oordeel aanvragen bij het College voor de Rechten van de Mens. Kijk hiervoor op mensenrechten.nl. Wil je de volgende zaak die het College voor de Rechten van de Mens behandelt niet missen? Abonneer je dan gratis op deze podcast op Spotify, Apple Podcasts of in elke andere podcast-app. Laat daar vooral ook even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je meer informatie over het werk van het college? Ga dan ook naar mensenrechten.nl.